Maar goed, om vanmiddag eens bij enkele schriftplaatsen stil te staan waarin over wedergeboorte gesproken wordt. Ik zei meteen, er wordt over wedergeboorte gesproken. Daarmee heb ik niet meteen gezegd dat in die schriftplaatsen ook daadwerkelijk dat woord gebruikt wordt. Bovendien zal het sommigen van u wel duidelijk zijn dat er inderdaad verschillende woorden, min of meer verschillende woorden althans, gebruikt worden ter aanduiding van wat wij dan gemakshalve gewoon wedergeboorte noemen. Maar het eerste wat ik u vanmiddag dan toch wil voorhouden, is dat de schrift op veel meer plaatsen over wedergeboorte spreekt dan alleen in die plaatsen waar we het woord tegenkomen. Het is heus wel wat ingewikkelder dan alleen maar het lijstje uit de concordantie volgen. Want het gaat niet om het woord, dat is een verkeerde gedachte die we soms hebben, dat het alleen maar om woorden gaat, maar het is niet zo. Het gaat om wat met dat woord of met die verschillende woorden wordt aangeduid. Het is nou eenmaal zo dat verschillende woorden volstrekt dezelfde betekenis kunnen hebben. Dat is lang niet altijd het geval, maar dat kan heel goed. En onder omstandigheden blijkt zelfs dat sommige woorden die helemaal tegengesteld zijn, toch dezelfde betekenis hebben, omdat ze precies hetzelfde worden toegepast. Dat is helemaal niks bijzonders ook, maar we staan er in de omgangstaal lang niet altijd bij stil. Maar het is wel zo. En zo is het in de Bijbel ook. Ik heb eens iemand horen zeggen, maar dat is vele jaren geleden, van ja, wedergeboorte, daar weten wij ze weinig van, want het komt in de Bijbel ook haast niet voor. En dat is natuurlijk een groot misverstand. Je kunt niet zeggen, het komt haast niet voor. Het komt haast niet voor. Zo is het eigenlijk, hè? Want ja, de hele Bijbel gaat nou eenmaal over wedergeboorte. Als we er diep genoeg op ingaan en komen tot een goed begrip van de Bijbelse boodschap als zodanig, blijkt die Bijbelse boodschap niks anders te zijn dan de boodschap, gij moet wederom geboren worden. Op een of andere wijze. Waarna vervolgens de discussie ontstaat en dus de antwoorden op de vragen gegeven worden en ook toelichtingen en illustraties en dat soort dingen meer. Maar eigenlijk dus gaat de hele Bijbel over niets anders, over namelijk hoe dat wat geboren is opnieuw geboren moet worden. Of beter gezegd, hoe de schepping een nieuwe schepping zou moeten worden. Want dat is het Bijbelse onderwerp. En het zal dan ook duidelijk zijn dat het niet maar wordt aangeduid met één Nederlands woord, wedergeboorte of wedergeboren worden. Want dat is niet het geval. Integendeel, in de eerste plaats zijn er wat meerdere uitdrukkingen voor. In de tweede plaats wordt gewoon over het verschijnsel als zodanig gesproken, op vele plaatsen met woorden die hier zelfs helemaal niet op lijken. Kijk eens hier, als er in Romeinen 6 staat, weet gij niet dat gij die Christus gedoopt zijt, dat gij in zijn dood gedoopt zijt en dat gij één plant met hem geworden zijt in de gelijkmaking zijn doods en de gelijkmaking zijn opstanding, gaat het heus over niks anders dan wedergeboorte. Namelijk over hoe het oude wordt afgelegd en hoe het nieuwe leven verschijnt. Daar gaat het immers over met hem gestorven en begraven zijn en dat duidt ongetwijfeld op het einde van dat wat geboren was en het met hem opgewekt zijn uit de dood, is uiteraard wedergeboorte. Men ontvangt door opstanding immers nieuw leven, dat is wedergeboorte. Het is een andere term, maar het is hetzelfde. En als ik nou meteen zo doorga, zo voor het Vaderlandweg heet dat, dan kan ik meteen wel gaan vertellen dat eigenlijk begrip als opstanding, dat het ook niks anders is dan wedergeboorte. Opstanding is namelijk wedergeboorte. Opstanding uit de dood, waarin men eerst ging, is wedergeboorte. Want het is het afleggen van het oude en het aandoen van het nieuwe. Zo zijn er dus vele schriftplaatsen die over deze dingen spreken. Maar ik heb er natuurlijk niet al te veel in gedachten voor deze middag. Maar ik wil ze wel met u doornemen. Om te zien namelijk dat bovendien ook deze woorden niet hun betekenis ontlenen aan het Griekse taalgebruik. Of wat dan ook. Of laat staan aan het Griekse woordenboek. Of nog gekker, aan het Hebreeuwse woordenboek, want zou je gedacht zijn wat men daar allemaal mee doet, soms. Hè? Maar deze begrippen ontlenen gewoon hun betekenis aan de context waarin ze vermeld staan. Ik bedoel gewoon dit, die woorden kunnen niet misverstaan worden, daar hoef je helemaal geen Grieks of Hebreeuws voor te lezen overigens, die kunnen niet misverstaan worden wanneer ze gelezen worden, gewoon in het normale verband waarin ze worden aangehaald. Het is wel even oplettend lezen. Maar dat is het belangrijkste wat we eigenlijk in de praktijk te leren hebben. Geloof kan ik niemand geven, maar je kunt natuurlijk wel mensen leren te lezen. Nee, gewoon woord voor woord en kijken wat er staat en opnieuw lezen en kijken of het nog klopt en dat soort dingen meer. En dat wil ik vanmiddag dus ook graag eens met u doen. Daarom blader ik nu maar gewoon naar Matteüs 19, omdat daar voor het eerst dat woord wedergeboorte althans in het Nederlands, in de Bijbel voorkomt. Dus Matteüs 19, vers 28. Daar staat het woord wedergeboorte, maar het verhaal zelf bestaat niet uit dat woord alleen. Maar het verhaal zelf begint eigenlijk al in vers 16, waar gevraagd wordt, goede meester, wat zal ik goeds doen, opdat ik het eeuwige leven heb? Dan denk ik altijd meteen, hoogmoed komt voor de val. Maar misschien bent u zo gauw niet met me meegekomen dan, hè? Wat goeds zal ik doen, opdat ik het eeuwige leven heb? Er moet toch niet van enige hoogmoed gespeend zijn om zo'n vraag te kunnen stellen. Veronderstelt in ieder geval dat de vragensteller iets goeds zou kunnen doen. Die dunk heeft hij dan toch in elk geval van zichzelf. En het antwoord wat er komt is het antwoord dat we mogen verwachten. Namelijk, wat staat er in de wet? Want je moet dan de geboden onderhouden. Welke? En het antwoord is dan in vers 18. Gij zult niet doden, gij zult geen overspel doen, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis geven, eer uw vader en uw moeder. En gij zult uw naaste lief hebben als uzelf. Kortom, men zou in ieder geval zich aan de wet moeten houden. En toen zei die jongeling die de vraag gesteld had tot de Heer, al deze dingen heb ik onderhouden van mijn jonkheid af. Wat ontbreekt mij nog? Dat was hij zich dus toch wel bewust, dat hem nog iets ontbrak. En toen zei de Heer tot hem, zo gij wilt volmaakt zijn, ga heen, verkoop wat gij hebt en geef het aan de armen en gij zult een schat hebben in de hemel. Waarmee bovendien dan gezegd is dat het eeuwige leven in de eerste plaats gevonden wordt in de hemel. Want de vraag was, wat moet ik doen om het eeuwige leven te hebben? En de Heer eindigt die antwoorden met, verkoop alles wat je hebt, geef het aan de armen en je zult een schat hebben in de hemel. Zodat daarmee gezegd is dat dat eeuwige leven wat hij wilde ontvangen in de eerste plaats gevonden wordt in de hemel. Dat sluit niet uit dat het ooit uit de hemel naar de aarde toe zou kunnen komen. Dat kan natuurlijk wel. Maar het gaat erom dat het, als men het in die dagen zou zoeken, zou men het moeten zoeken in de hemel. Nou. Maar de jongeling hoorde dit en werd bedroefd, want hij had vele goederen, dus had hij veel weg te geven. Anderen zouden zeggen, hij had veel, dus hij kon ook veel weggeven. Maar dit soort opmerkingen zijn afhankelijk van het sociale milieu waaruit wij geboren zijn. Maar goed, dat heeft er nou niks mee te maken, hè? Toch? Goed, nou, goed. Dan komen we in vers 23. En Jezus zei tot zijn discipelen, niet tot die jongeling, maar tot zijn discipelen. Hij zegt, voorwaar ik zeg u, dat een rijke bezwaarlijk, het kan dus wel, maar het is erg zwaar, hij heeft veel te sjouwen, dat een rijke bezwaarlijk in het koninkrijk der hemelen zal ingaan. En dan moet je eens opletten. De vraag was, hoe ontvang ik dat eeuwige leven? In vers 16. In vers 21 blijkt dat eeuwige leven dan toch gezocht te moeten worden in de hemel, dus het houdt verband met de hemel. En in vers 23 heet het gewoon het koninkrijk der hemelen waarin men zou moeten ingaan. Zodat als je nou heel netjes leest, dan lees je hier dus al iets wat later in Johannes gewoon uitgebreid staat. Namelijk dat men eeuwig leven moet ontvangen om het koninkrijk der hemelen binnen te gaan. En dat eeuwig leven komt ergens boven vandaan, uit de hemel namelijk, want daar is het tot op heden. Tot op hier Matteüs 19 bedoel ik dan. Bent u er nu nog? Bent u nog bij me? Heb u nog gevolgd? Goed. Dus eerst eeuwig leven in vers 16 en dan in vers 21 heet het de hemel. En in vers 23 heet het koninkrijk der hemelen waar men zal moeten ingaan. En dan gaat het verhaal verder. Dat zijn discipelen dat horen, want op vers 24 ga ik nou niet in. Maar zijn discipelen horen dat en zeggen dan, wie kan dan zalig worden? Want ze vinden zich allemaal een beetje rijk, zeker? Ja, er wordt gezegd, gemakkelijker gaat een kameel door het oog van de naald dan dat een rijke ingaat in het koninkrijk gods. Koninkrijk de hemel en koninkrijk gods is hier dus volstrekt hetzelfde. Dat leest u dan ook even nog, hè? Ja. En dan zeggen de discipelen, wie kan dan zalig worden? Want die zien ook niet in hoe je een kameel door het oog van de naald kunt krijgen. Goed. Nou, een kameeltje, dan misschien maar goed. Maar dat is moeilijk in ieder geval, hè? En dan zegt de Heer, bij de mens is dat onmogelijk, maar bij God zijn alle dingen mogelijk. Met name dus dit, dat een rijke dus toch ingaat in het koninkrijk der hemel, hè? Dat is duidelijk, hè? Het is wel moeilijk, maar het kan dus kennelijk wel. Maar goed, dan gaan we verder. Toen antwoordde Petrus, want dat was een gisteren jongen, dat weet u waarschijnlijk, hè? Petrus die was heel goed bij de tijd en die rekende zelf eens even na en die zegt toen: ziet, wij hebben alles verlaten en zijn u gevolgd. Hij denkt meteen: hey, die jongeling van de net dan misschien niet, maar wij wel, want ik heb mijn bootje. Dat is zo'n motorkruiser, weet je wel, die lag, nou ja. De visten die mee in de Middellandse Zee, weet je, nou ja, goed. Maar in ieder geval, hij had zijn bootje achter zich gelaten, toch? Hij had zijn hele business, of weet zoiets, had hij opgegeven. En dan was de Heer Jezus gevolgd, letterlijk. Nou, en dat is precies wat de Heer tegen die jongeling zei. Want die had gezegd: ga heen, verkoop wat ge hebt en geef het aan de armen. En ge zult de schat hebben in de hemel en kom herwaarts, volg mij. Vers 21 was dat. En Petrus denkt: nee, maar dat is precies wat ik gedaan heb. Dus zegt hij tegen de Heer: wij hebben alles verlaten en zijn u gevolgd. Daarom heten ze ook zo, volgelingen, discipelen, is hetzelfde. Hè? En dus vraag je nou meteen naar wat hij gewonnen heeft. Wat zal ons dan geworden? En dan zegt de Heer, ja, niet wat ze ontvangen hebben, maar wel wat ze ontvangen zullen, want wat ze ontvangen zullen, konden ze nog niet krijgen. Want het koninkrijk Gods was er nog niet, dat was vers 24, ofwel het koninkrijk der hemelen was er nog niet, vers 23, oftewel dat eeuwige leven van vers 16, dat was er nog niet, en voor zover er eeuwig leven was, was het in de hemel, vers 21. Dat heb je toch, hè, nu, hè? Het was er nog niet. Als ze dan het koninkrijk zouden beërven, wel nu, het koninkrijk konden ze nog niet ingaan, want het koninkrijk was er nog niet. Laat u dus niks wijs maken. Het koninkrijk was wel aangekondigd, men kon over het koninkrijk praten, men kon zeggen hoe het eruit zou zien en hoe het zou zijn, maar het bestond niet. Dat is van belang, hoor. In oud-testamentische dagen was er niet het koninkrijk der hemelen. Het moest nog komen, want de koning was er nog niet, dus was het koninkrijk er ook niet. Er waren natuurlijk wel die van tevoren die beloofde koning aanvaarden als hun koning, maar daarmee was het koninkrijk er nog niet. En degene die in de tijd, even een sprong, hè, een parallel, hè, degene die in de tijd David opzochten in de spelonk van Adullam en zich daarbij hem voegden, maakte als het ware deel uit van het koninkrijk van David. Maar het was niet het koninkrijk van David nog. Het was er nog niet. Nou, alleen maar als voorbeeld, hè. Het koninkrijk was er niet in oud-testamentische tijden. Men kon er dus ook niet ingaan. Waarom niet? Omdat er eeuwig leven er nog niet was. En omdat het eeuwig leven er nog niet was, was ook de koning er nog niet. Want die koning moest ook nog eeuwig leven aandoen. Het wachten was namelijk echt nog steeds op de komst van de Messias. De koning namelijk. En die koning zou pas verschijnen voor het eerst bij zijn opstanding uiteraard uit de dood. Vandaar dat de Heer tijdens zijn omwandeling op aarde steeds kon zeggen tot degene die naar hem luisterde dat ze hem moesten volgen. Dat wordt tot vandaag de dag verkeerd uitgelegd. Ja, dat is makkelijk genoeg, want hoe zou je hem letterlijk kunnen volgen? Je kunt niet letterlijk in zijn voetstappen lopen. Dus is iedereen vrij om er nou wat bij te bedenken, om te zeggen je moet zus en je moet zo en je moet net als de Heer Jezus dit en dat. Tot zelfs zover dat er zelfs zijn die zich nog jaarlijks laten kruisigen. Nee, voor een paar uur, maar ze doen dat. Op Goede Vrijdag. Letterlijk. Kun je altijd hier een ophangen, je moet de Heer volgen. Maar dan ben je de draad van het verhaal kwijt. Waarheen zou men hem volgen? Naar het koninkrijk. Als men dus bij hem blijft, hem nawandelt. Ik had bijna gezegd hem imiteert. En ik dacht erbij aan Thomas à Kempis, de navolging van Christus. Als men hem nadoet. Als men navolgers is van de Heer Jezus Christus, zal men ongetwijfeld, net als hij, terechtkomen waar hij is, namelijk in zijn koninkrijk. En dat is wat de Heer ook zegt. De Heer zegt het trouwens in het Johannes-evangelie tegen zijn tijdgenoten. Hij zegt, als je mij verder volgt, zul je de waarheid niet alleen hebben, want die heb je al. Maar je zult de waarheid ook leren verstaan en de waarheid zal u vrijmaken. Dat moest ook nog, want ze waren nog niet vrij, ze leefden nog onder de wet. Om niet te zeggen, ook in de macht van de zonde. Dat is het Johannes-evangelie waar dat staat. Ze moesten de Heer volgen en dan zouden ze vrij worden. Of de discipelen zouden de Heer volgen en zouden dan eeuwig leven ontvangen, dan wel het koninkrijk binnengaan. En dat staat er ook, want er staat, voorwaar, ik zeg u, vers 28, dat gij die mij gevolgd zijt, in de wedergeboorte, Maar dat betekent nu nog niet. In de wedergeboorte, en dan laat ik de tussenzin weg, zult zitten op 12 tronen oordelende de 12 geslachten van Israël. En dat betekent dus dat die term wedergeboorte, die hier voor het eerst in de Bijbel voorkomt, althans in de Nederlandse vertaling hier in het Nieuwe Testament, dat deze term tegelijkertijd een soort van tijdsaanduiding is. Want men zou de Heer moeten volgen om er te komen, later. Je kunt ook als plaatsaanduiding geven of zo. Het is meer een omstandigheid natuurlijk die aangeduid wordt, maar dan een omstandigheid die in die dagen nog niet bestond. Men zou de Heer moeten volgen naar of in, of tot in, maar in Nederland zeggen we zulke dingen nooit zo, hè. Men zou de Heer volgen tot in de wedergeboorte. En de Heer zegt dan ook, gij die mij gevolgd zijt in de wedergeboorte, wanneer de Zoon des Mensen zal gezeten zijn op de troon zijn heerlijkheid, dat ook gij zult zitten op 12 tronen enzovoorts. Waarmee twee dingen tegelijkertijd gezegd zijn, namelijk in eerste plaats dat de Heer Jezus zelf zijn koninkrijk zou ingaan in de toekomst, in de wedergeboorte namelijk, en dat degenen die hem zouden volgen, althans aanvankelijk zouden volgen, die zouden met hem deel hebben aan zijn koningschap. In ieder geval deze 12, daar gaat het maar even om. Maar die wedergeboorte wordt beschouwd als een nog toekomstige aangelegenheid, en hoe dan ook, als men de Heer volgt, volgt men hem in de wedergeboorte. En in de wedergeboorte ontvangt men de beloning, of hoe dat dan maar heet, ontvangt men het resultaat van wat men gedaan heeft. En Peter zegt, nou, wat wij gedaan hebben is, wij hebben alles opgegeven en we zijn u gevolgd. Wat zal ons dan geworden? En de Heer zegt, nou, in de wedergeboorte zul je met mij zitten op de tronen. Maar waar zit men gewoonlijk op tronen? Heel goed, ja, het is een wat lastige vraag, ik weet het. Het is allemaal zo cryptisch natuurlijk, maar in het koninkrijk, ja. In het koninkrijk zit men op tronen. Maar de Heer zegt, wanneer gij mij gevolgd zult zijn in de wedergeboorte. Waarom zeg je dan niet gewoon koninkrijk? Nou, er zijn meerdere redenen voor natuurlijk. De belangrijkste is wel dat de term koninkrijk al een paar maal gevallen is. Dat weet iedereen dat het gaat over het koninkrijk en over het ingaan in het koninkrijk. En als de Heer dan dus de term wedergeboorte gebruikt, dan duidt dat erop dat men slechts het koninkrijk ingaat nadat men wedergeboren is. Of beter, door wedergeboorte, want dat kan natuurlijk ook. Waarmee we terug zijn bij de oorspronkelijke vraag, wat zal ik doen opdat ik het eeuwig leven heb? De andere plaats heette trouwens, wat moet ik doen om het koninkrijk te beërven? Het is precies hetzelfde. Men gaat namelijk het koninkrijk binnen door wedergeboren te worden. En zij die wedergeboren zijn, worden aangeduid als de wedergeboorte. Of de plaats waar de wedergeborenen terechtkomen, wordt aangeduid als de wedergeboorte. Of de omstandigheid waarin de wedergeborenen terechtkomen, heet wedergeboorte. Dat is niks bijzonders hoor, dit soort taalgebruik. In de Bijbel komen we ook tegen de term gevangenis, terwijl natuurlijk niet het bouwwerk bedoeld wordt, maar degene die gevangen zitten. Degene die erin zijn. En zo kunnen wij spreken over de hele zaal die straks koffie krijgt. Maar de zaal krijgt geen koffie, hopelijk niet al te veel, maar wel de mensen die daarin zijn. Maar je kunt rustig zeggen, de zaal, dat is een heel normaal taalgebruik. Er wordt bij de term gebruikt voor allen die daarin zijn, allen die daar deel van uitmaken, van die eenheid. En zo is het met de wedergeboorte. De eerste keer dat de term dus hier voorkomt, is de aanduiding van allen die wedergeboren zijn bij elkaar. En zij vormen het koninkrijk, want dat staat er. Het gaat om het ingaan in het koninkrijk der hemelen, vers 23, oftewel het koninkrijk Gods, namelijk in vers 24. Maar het heet hier de wedergeboorte. En dat het toch het koninkrijk is, blijkt uit dat erachter staat, ze zullen met mij gezeten zijn op 12 tronen. En dat is uiteraard in het koninkrijk. Zodat hier in één keer gezegd is dat men door wedergeboren te worden het koninkrijk binnengaat. Het koninkrijk en wedergeboorte is dus eigenlijk volstrekt hetzelfde. Alleen het een werpt licht op het ander. En daar gaat het maar om. Verder ben ik me natuurlijk bewust van het verhaal van die man die zei, maar je moet de komma daar niet verkeerd zetten in vers 28. Hè? Want ik lees altijd bij voorkeur, ik zeg u dat gij die mij gevolgd zijt in de wedergeboorte, komma. En daaruit concluderen wij dan dat dus eerst de Heere Jezus wordt wedergeboren en de discipelen die volgen hem daarin. En sommigen vinden dat gek dat de Heer wordt wedergeboren. En zeggen nee, die is plaats de komma verkeerd. Ik zal hem nou maar geen namen noemen wie dat dan schreef. Hè? Want wij kennen hem allemaal. Langzamerhand. Maar dat doet er nou niet toe. Maar die zet de komma anders en lees dus. Komma's bestaan niet in het Grieks, dus het is een onzinverhaal. Hè? Maar goed. Maar die zet de komma anders en zegt. Ik zeg u dat gij die mij gevolgd zijt in de wedergeboorte zult zitten enzovoorts. Maar ja, hoe die komma nou staat, dat maakt me niks uit. Want als degene die de Heer gevolgd zijn, komma, in de wedergeboorte met hem op tronen zullen zitten, zijn ze toch hem gevolgd in de wedergeboorte, of niet? Ik snap niet hoe je zoiets verkeerd kunt lezen. Het betekent gewoon dat als de discipelen de wedergeboorte ingaan en daar op tronen zullen zitten, zal de Heer daar ook zijn. En andersom, als de Heer daar is en degenen die hem gevolgd zijn zullen daar met hem zitten, dan zijn ze dus allemaal wedergeboren. Het gaat over beide tegelijk, over zowel de Heer als de zijnen. En dat is nou juist eigenlijk de kern ook van het evangelie, dat namelijk dat wat met de Heer Jezus Christus gebeurt, ook ten deel valt aan allen die in hem geloven, zoveel hem aangenomen hebben namelijk. Kortom, de Heer Jezus stierf en stond op uit de dood en werd verheerlijkt en ging zijn koninkrijk binnen. En allen die geloven zijn met hem gestorven en begraven en opgewekt en gaan met hem het koninkrijk binnen. Of zijn dat al gegaan, afhankelijk van over welke bedeling we praten. Het is precies hetzelfde verhaal. En als de Heer zal zitten op tronen, zal heersen, betekent het ook dat degenen die hem zeker aanvankelijk volgen, met hem zullen zitten op tronen. Hier gaat het dan over de 12 discipelen, maar het verhaal is net zo goed van toepassing op de gemeente als geheel. Wij volgen hem namelijk het koninkrijk in. Het koninkrijk Gods, of het koninkrijk der hemelen, dat maakt geen verschil, oftewel de wedergeboorte. Oftewel, wij volgen hem in het eeuwige leven, om de term uit vers 16 allemaal maar eens te hanteren. En daarmee krijgen we dan inderdaad deel aan leven wat uit de hemel komt, of wat hemels is van karakter, om dan nog eens even stil te staan bij vers 21. Waarna bovendien de gedachte nog bevestigd wordt in vers 29, en zo wie zal... En dat en kan net zo goed zijn namelijk, hè? Namelijk wie zal verlaten hebben... Het oude leven, die zal het nieuwe leven ontvangen. Dat staat er niet letterlijk, maar dat staat er wel. Niet letterlijk, maar het is wel precies wat er staat. Namelijk, wie zal verlaten hebben? Huizen, of broeders, of zusters, of vader, of moeder, of vrouw, of kinderen. Heb je gemerkt dat het bijna allemaal familie is? Nee, eigenlijk allemaal tot nog toe, want omdat ik het rijtje zo lees, zou ik moeten concluderen dat huizen inderdaad betekent familie. Dat kan toch, een huis, toch een familie? Want anders zou ik moeten vragen, wat hoort er niet in het rijtje thuis? Ik denk dat het allemaal in het rijtje thuis hoort, uiteraard. Hè? Dus huizen is dan inderdaad de familie, en dan broeders, zusters, vader of moeder of vrouw of kinderen... Waarna dan nog alsnog genoemd wordt akkers. En dat heeft te maken natuurlijk met het land waarop de familie woont. En vanuit de Joodse achtergrond is het helemaal duidelijk. Omdat naar Bijbelse normen een huis, een familie ook inderdaad een eigen stuk grond heeft. Ooit gekregen namelijk bij de verdeling van het land in de dagen van Jozua. Nee, er is onderweg een boel verkeerd gegaan, maar zo was het. Maar hier staat wie dat zal verlaten hebben... Niet wie dat zal verlaten hebben, staat er. Die staat wie dat zal verlaten hebben om mijn naams wil. Hè? Nee, je hebt mensen die verlaten ook dit alles om een andere reden. Voor hen geldt de nu volgende belofte uiteraard niet. Maar wie dat zal verlaten hebben om mijn naams wil, die het een opgeeft opdat hij het ander zou kunnen ontvangen, opdat hij zou komen tot de Heer Jezus, opdat hij hem zou volgen, halen we gewoon uit het voorgaande schriftgedeelte. Wel, wie dat zal verlaten hebben om mijn naams wil, die zal honderdvoudig ontvangen en het eeuwig leven beërven. Dat om mijn naams wil, dat betekent niet alleen om mijnent willen, maar het betekent letterlijk om alles wat over mij geleerd wordt. Naam, ik leg het wel vaker uit, ik weet niet of ik het hier doe of ergens anders, maar naam is al wat er gezegd wordt, de hele reputatie van iemand, hè? Alles wat over iemand verkondigd wordt, en in dit geval is het dat natuurlijk, verkondiging. Onder de naam valt alles wat over de Heer Jezus Christus geleerd wordt in de schriften. En wie terwille van die naam, die reputatie, terwille van alles wat God leert over zijn zoon, wie terwille van die dingen opgeeft, huizen, broeders, zusters, vaders, moeder, vrouw of kinderen of akkers enzovoorts, wel, die zal 100-voud ontvangen. En het leuk is dat er 100-voud staat, want ik wou er overheen gaan, maar het lukt me weer niet. Nee, want ik zeg nog net, vers 24 ga ik nou maar overheen. Ja, vers 24 zei ik toch. Zo, daar ga ik nou maar overheen. Maar nou struikel ik het toch over. Omdat die 100 van die 100-voud, die 100, dat is namelijk een kof in het Hebreeuws. De letter kof staat voor een 100. En een kop betekent een oog van een naald. Zodat het ding hier nu 2 keer genoemd wordt. En dan kan ik er niet meer omheen natuurlijk, hè. Zodat in vers 24 eigenlijk staat, het is lichter dan een kameel gaat door een 100. Zo kun je hem ook lezen, door een kof, door een 100. En dan zegt hij, wat moet een kameel nou door een 100? Dat is ook nog weer gemakkelijk, want een kameel is namelijk een gimel en een gimel is weer een 3. Zowel een gimel, een kameel, als het oog van de naald, een kof, zijn letters van het alfabet en dus cijfers in het Hebreeuws. En er staat dus dan, gaat hij weer, het is lichter dat een 3 gaat door een 100 dan dat een rijke ingaat in het koninkrijk Gods. En dat is inderdaad verbaasd moeilijk, want ik blijf volhouden dat als je het probeert, je altijd met een verzameling kamelen blijft zitten. Hè? Ja, daar verandert niks aan. Want als je 3 doet door een 100, dat wil zeggen als je 100 door 3 deelt, dan komt het op neer, dan zit je met 33,33333 enzovoorts. Dat blijft dus zo. Dat lukt je dus niet, je blijft toch met die kameel, met die 3 zitten. Dat gaat dus eigenlijk niet. Het is dus inderdaad een nogal cryptische beschrijving die hier volgt. Maar de gedachte is gewoon dat het niet lukt. Je krijgt wel steeds meer 3, steeds meer, maar je krijgt ze er niet door. Het verhaal houdt nooit op. Je blijft proberen namelijk. Nou, dat is eigenlijk het verhaal. Dat is ook het verhaal van het leven onder de wet enzovoorts. Maar de gedachte daarbij is dat de 100 staat voor het ingaan in het koninkrijk. Vandaar dat het een gat is. In een naald wel te verstaan. Zoals het lied ook zegt. Ik zou zo graag. Ja, is iemand die het kent, een ketting krijgen, maar ik kon de draad niet krijgen. Nou, dat is het. Die draad moet door het gaatje en dat is eigenlijk het hele probleem van het leven zelf. De ketting maken, het ding moet dicht en rond en alles moet netjes op zijn plek en in volgorde aan het draadje, maar je kan het draadje niet door het gaatje krijgen. Nou, dat is eigenlijk het verhaal, want het gaan door dat gaatje is eigenlijk het gaan, het ingaan in het koninkrijk. Daar zit altijd het probleem. Dat blijkt een moeilijke zaak te zijn. Het kan wel. Want bij God zijn een heleboel dingen mogelijk. Alle dingen staan er zelfs in dit verband. Hè? En het 100-voud, dat duidt dus altijd op het koninkrijk werven. Het ingaan in het koninkrijk. Het gaan door de poort. Al is het dan door het oog van de naald. Het is naar de mens onmogelijk, maar bij God niet. Dus eigenlijk is het dus helemaal niet onmogelijk, maar vanzelfsprekend. Dat is ook wat hier staat. Je moet alleen wat opgeven. Men zou moeten verlaten. Maar zal het één, het oude leven in het algemeen, want het is gewoon het oorspronkelijke bestaan waarin men geboren wordt. Huis, broeder, zuster, vader, moeder enzovoorts. Men zou dat oude leven op moeten geven om in plaats daarvan nieuw leven te ontvangen. En dat nieuwe leven wordt dan hier zo beschreven. Die zal 100-voud ontvangen en het eeuwige leven beërven, maar en is niet plus, maar en is gewoon namelijk uiteraard. Hij zal 100-voud ontvangen. Dan is de vraag, wat ontvang je? 100 maal wat? Hoezo 100? En het antwoord volgt er dan achter. En betekent namelijk, ja. Het antwoord is dan, eeuwig leven, dat is wat hij ontvangt. 100-voud is dus gewoon eeuwig leven. 100-voud is namelijk dat wat aangeduid wordt met een 100. Niet dat wat vermenigvuldigd wordt met 100. Dat wat aangeduid wordt met een 100. Dat is 100-voud. En daarom is het gewoon eeuwig leven. Het is het oude verhaal, ik heb het hier al vaker verteld. De 10 staat voor het woord van God. Het woord wat gesproken wordt. En geloof is dan inderdaad 100. Dat wil zeggen 10 maal 10, 10 kwadraat. De 10 die zich vervult. Het woord van God wat gestalte krijgt enzovoorts. Dat is 100. Dus geloof dus. En door geloof gaat men inderdaad koninkrijk binnen. Of wat dan ook. Hè? Vandaar dat de kameel feitelijk een beeld is van de gelovigen. Dat weet u toch? Dat is die kameel, dat is de beest wat onderweg is van Egypte naar Canaan. Toch? Door de woestijn. Als een schip. Schip van de, en schip is ook een gelovige, dat wist u waarschijnlijk ook, hè? Ja. En kameel is dan een schip in een zandwoestijn, noemen we dat geloof ik of zo. Maar het plaatje blijft hetzelfde. Hij redt het wel. Een mens komt moeilijk door een woestijn, maar een kameel toch. En daar gaat het maar om. Zodat u ziet dat een hele begrip wedergeboorte, wat hier eens geïntroduceerd wordt, die minder in dat verhaal, is de samenvatting of van alles wat hier staat. En het is dus de aanduiding van het beërven van het koninkrijk door geloof, inderdaad, ja. En door het volgen dus van de Heer Jezus, die zelf als eerste dat koninkrijk zou binnengaan. En met vers 29 zijn we gewoon weer in vers 16. Namelijk, wat moet ik doen opdat ik het eeuwige leven heb? We weten nu het antwoord. Gewoon de Heere Jezus volgen. En eventueel, en die nodig, alles verlaten om zijns naams wil. Want dan zal men 100-voud ontvangen. Oftewel, dan zal men door het oog van de naald gaan. Oftewel, dan zal men eeuwig leven beërven. En het zal duidelijk zijn, leven beërft men door geboorte. En dan weet je wat er verder komt, hè? Hoop ik. Hè? En eeuwig leven ontvangt men door wedergeboorte. En daarom staat het hier ook, wedergeboorte. De volgorde van het in de dingen gebeuren is echter wat omstreden, maar dat is vers 30, waar het gaat om de verhouding tussen de gemeente en Israël. Als er staat, maar vele eersten, Joden dus, Israël, zullen laatsten zijn, en dat tegenover vele laatsten, heidenen, en dat zijn wij dus, zullen de eersten zijn. Het zal blijken dat de gemeente eerder ingaat in het koninkrijk dan Israël. Hoewel Israël eerder was dan de gemeente. Historisch gezien. Maar goed, daar gaat het nou verder mij niet om. Het enige wat ik er nog bij moet vertellen, is dat de uitdrukking die hier vertaald is met wedergeboorte, is een uitdrukking die komt van geboren worden, genao. Maar er staat dan een soort van voorzetsel voor. Pali staat ervoor. Ja. P-A-L-I, zo schrijven wij het. Hoe de Grieken het schrijven, kan me niet schelen. Pali. En dat betekent zoveel als weer. Dat is de neutrale Nederlandse vertaling. Weer. Weergeboren worden, dus staat er eigenlijk. De weergeboorte. Ik ben geneigd een andere voorzetsel te gebruiken, namelijk het Nederlandse woord opnieuw. Maar dat is een tamelijk gekleurd woord. Heel mooi gekleurd, overigens. Want opnieuw wil zeggen dat het op is en dus hoger dan. En dus beter. En vandaar ook nieuw. Opnieuw is eigenlijk ook twee keer hetzelfde. Hè? Op en nieuw. Betekent dat er iets nieuws komt over het oude heen. Iets dat hoger is, iets wat meer waard is. Het is niet alleen maar dat de dingen weer gebeuren. Want opnieuw veronderstelt toch iets meer dan alleen maar weer. Het gebeurt niet ten andere malen alleen maar het gebeurt hoger en beter. En dat is inderdaad ook de strekking van dit woord uiteraard. Men is geboren, men heeft vergankelijk leven ontvangen. Daarom moet men opnieuw beter en hoger geboren worden, omdat men beter en hoger leven zou ontvangen. En dat leven heet hier inderdaad, in ieder geval tot twee maal toe, eeuwig leven. En vandaar deze uitdrukking, paligenesia, wedergeboorte. Het leuke is bovendien dat dezelfde term ook nog een keer gebruikt wordt. Wordt maar twee keer gebruikt namelijk. Maar er wordt ook nog een keer gebruikt in Titus, zodat niemand zich eronderuit kan draaien en zeggen, ja, maar dit is een term die speciaal gebruikt wordt in het Matthäus-evangelie. Iedereen weet dat het Joods is. En dan gaat het dus over heel iets anders dan over de gemeente. En want zo redeneert men heel wat bijbelteksten weer weg, hè? Maar dat kan hier niet. Want dezelfde term, paligenesia, wordt ook in Titus 3 gebruikt. En het leidt geen twijfel dat het daar echt gebruikt wordt voor de gemeente. Want het gaat niet om het onderscheid tussen Israël of de gemeente of wat ook. Het gaat om het begrip. Want zodra het koninkrijk binnengaan. Hoe dat koninkrijk eruit ziet en of het geopenbaarde of verborgen koninkrijk is, daar heeft het niets mee te maken. Hoe dan ook, men gaat het koninkrijk slechts in door geloof in de naam des Heren. Nou, Titus 3 dus. Ik kan het niet meer vinden. Vroeger stonden die er altijd. Hè? Ja, Titus 3. waar staat vanaf vers 4, maar wanneer de goedertierenheid van God onze zalig maken, namelijk zijn liefde tot de mensen verschenen is, heeft hij ons zalig gemaakt. Dat wil zeggen, er kwam ineens een tijdstip waarop hij ons heeft zalig gemaakt. Daarvoor heeft hij dat niet gedaan, maar daarop, op dat tijdstip, deed hij het wel. Dus nog een keer. Maar wanneer, dat is een tijdsaanduiding, hè? Wanneer de goedertierenheid van God, onze zaligmaker en zijn liefde tot de mensen verschenen is, dat betekent dat daarvoor die goedertierenheid en zijn liefde tot de mensen er wel was, maar niet verschenen. Dat wil zeggen, die bleef in duisternis gehuld, die was niet geopenbaard, of hoe het maar heten mag. En wanneer is die liefde van God tot de mensen verschenen? Nou, dan kunnen we het beste maar Romeinen 5 naastleggen, hè? God echter bevestigt zijn liefde jegens ons, dan verschijnt hij dus, dat Christus voor ons gestorven is toen wij nog zondaren waren. En over dat tijdstip gaat het dus, hè? Gaat om de komst en het, daarmee het werk van de Heer Jezus, zijn dood en opstanding, waarin Gods liefde verschenen is. En wat staat er? Maar wanneer dat gebeurd is, vers 5, heeft hij ons zalig gemaakt? Let op de uitdrukking, heeft ons zalig gemaakt, maar ik zeg meteen al, en dat blijkt ook uit de rest van het vers, dat zalig maken, hetzelfde, of zalig worden moet ik dan eigenlijk zeggen, hetzelfde is als wedergeboren worden. Want, wat staat er? Hij heeft ons zalig gemaakt, niet uit de werken der rechtvaardigheid die wij gedaan hadden, of iets korter, niet uit onze rechtvaardige werken. Waaruit dan wel? Daar staat er. Maar naar zijn barmhartigheid. Dus niet op grond van onze verdiensten heeft hij ons zalig gemaakt, maar op grond van zijn barmhartigheid. En niet zal hij dat doen, misschien ooit, mocht het onverhoopt nog eens komen staan te gebeuren. Zo. Nee, het is al gebeurd. Hij heeft ons zalig gemaakt, omdat het niet afhankelijk was van onze werken, maar het was afhankelijk van zijn barmhartigheid. En die barmhartigheid en zijn liefde, zijn goede tierenheid is verschenen en toen heeft hij ons zalig gemaakt. Wanneer heeft God ons zalig gemaakt? Nog moeilijker. Toen we tot geloof kwamen, zou je kunnen zeggen hoor. Maar de actie die God ondernam om ons zalig te maken, die ondernam hij niet toen wij tot geloof kwamen, maar die ondernam hij bij de dood en opstanding van de Heer Jezus Christus en al wat daarmee samenhing uiteraard. Dat heeft God gedaan, zijn zoon zendende in deze wereld enzovoorts. Het is dus al gebeurd. Hij heeft ons zalig gemaakt. We zullen het later nog zien, want we komen er hopelijk, als we tijd hebben, straks ook nog weer tegen. Er staat dus, hij heeft ons zalig gemaakt, niet uit onze rechtvaardige werken, maar naar zijn barmhartigheid. Hoe heeft hij dat gedaan? En is het antwoord, door het bad der wedergeboorte en vernieuwing des Heilige Geestes. Ik herinner mij goed dat ik voor het eerst die uitdrukking bestudeerde en ik steekte er ook zowat in. Van wat betekent dit nu weer? En toch is het niet zo moeilijk. Die hele uitdrukking aan het einde van vers 5 wordt in de eerste plaats verdeeld in twee uitdrukkingen. Van elkaar gescheiden of aan elkaar verbonden door het woordje en. De eerste uitdrukking is dus bad der wedergeboorte. En de andere uitdrukking is vernieuwing des Heilige Geestes. En aangezien wij bad der wedergeboorte niet begrijpen, vragen wij: wat is bad der wedergeboorte? En dan krijgen we vanzelf het antwoord. Als je maar langzaam genoeg leest en meteen de vragen stelt, krijg je ogenblikkelijk de antwoorden. Wat is bad der wedergeboorte? Dat is vernieuwing des Heilige Geestes. Wordt de Heilige Geest dan vernieuwd? Nee, natuurlijk niet. Dus dat betekent het niet. Wat betekent het dan wel? Het betekent dat de Heilige Geest iets of iemand vernieuwt. Ons namelijk. Die ons uit het vers. Vernieuwing des Heilige Geestes wil niet zeggen dat de Heilige Geest vernieuwd wordt, maar dat de Heilige Geest vernieuwt met een T. Hij vernieuwt namelijk ons. Zodat bad der wedergeboorte hetzelfde is als het vernieuwingswerk wat gedaan wordt door de Heilige Geest. Oftewel, door de Heilige Geest worden wij wedergeboren. Of zullen we nou maar meteen zeggen opnieuw geboren? Het is immers een vernieuwend werk wat gebeurt door de Heilige Geest. Waarna je nog kunt vragen, maar wat is dan bad? Als je nou in het vers blijft, dan heb je geen enkel probleem. Bad is namelijk water en water is een beeld van... In het vers blijven, water is een beeld van de geest. Ja, op een andere plaats ben je meer geneigd te zeggen... water is een beeld van het woord. Maar het woord is toch uit de geest voortgebracht. En wat de geest voortbrengt is geest. Geest is toch woord. Maakt niet zoveel uit. Woord is ook onzienlijk enzovoorts. Daar heb ik het nou nog even niet over. Maar hier is duidelijk, het bad der wedergeboorte wil zeggen, wedergeboorte is vernieuwing. Let op die beide woorden die hier staan. Hè. Wedergeboorte is dat men een nieuw mens wordt, uiteraard, opnieuw geboren wordt. Dat is dus vernieuwing. En bad staat voor Heilige Geest, want bad is water. En water reinigt. Water ga je in onder en kom je weer uit op. En dan word je geacht gereinigd te zijn. En dus ook vernieuwd. En zo is het met de geest. We worden namelijk in één geest gedoopt. Of door één geest gedoopt. Of hoe dat maar heet. Mag de, welke voorzet je daar gebruikt, maakt toch niks uit. Men gaat erin onder. Men gaat erin op. Het kan ook al. Hoewel het tegengestelde voorzetsels zijn. Men gaat erin onder. Of men gaat erop. Maakt niks uit. Dat is hetzelfde. Men gaat erin dus. En wordt daar dus veranderd. En dat is wat hier staat. Zodat je ziet dat wedergeboorte inderdaad is vernieuwing. Men wordt een ander mens. En daardoor wordt men zalig. De zaligheid bestaat dus primair uit het eeuwig leven. En dus uit het ingaan in het koninkrijk. En men ontvangt dat door wedergeboorte. Dus je kunt ook zeggen, wedergeboorte is zalig worden. Of wedergeboorte is dat men ingaat in het koninkrijk. Wedergeboorte is eigenlijk het koninkrijk. Wedergeboorte is ook vernieuwing. Wedergeboorte is dus ook reiniging, want het woord bad staat natuurlijk in de eerste plaats voor water, maar iets breder staat het voor reiniging. Dat is wat men in het bad doet, immers. Gereinigd worden. En dat is wat hier gezegd wordt. Bovendien, waar worden wij dan van gereinigd? Nou, van die dingen die één vers ervoor staan, namelijk in vers 3. Onwijsheid, ongehoorzaam, dwalende, enzovoorts. Maar men wordt daarvan gereinigd door het bad der wedergeboorte. Door het werk van de geest namelijk. Die ons tot kinderen gods maakt in plaats van kinderen van Adam. Waarna we gewoon verder zouden moeten lezen. En dan lezen wij de vernieuwing des Heilige Geestes. De welke hij over ons rijkelijk heeft uitgegoten. Leuk hè, zie je dat de Heilige Geest water is. En dat het dus dat bad is uit het vers. Hè? Ja, goed. Ja, even terzijde, maar dat is om het lastig te maken. Vandaar dat er dus inderdaad mensen zijn die geloven in de grote dood, maar zeggen, maar je moet er wel mee begoten worden met het water. Kun je hier uithalen. Maar de gedachte is maar gewoon dat het over je heen komt. Daardoor kun je eronder gaan, dan ben je er ook mee begoten hoor. Dat maakt echt niet zoveel verschil. Termen zijn niet zo technisch. Hè? Maar goed, de Heilige Geest, de welke hij over ons rijkelijk heeft uitgegoten, dat is het bad dus, door Jezus Christus, onze zaligmaker, opdat wij gerechtvaardigd zijnde, maar daarnet heet het nog zalig geworden zijnde. Dan heb je nog een term erbij. Opdat wij gerechtvaardigd zijnde door zijn genade, en zijn genade is ongetwijfeld synoniem met zijn goedertierenheid en zijn liefde uit vers 4, vandaar dat rechtvaardiging uit vers 7 ook synoniem is met zalig worden of zalig gemaakt worden uit vers 5. Leg het maar eens naast elkaar, die uitdrukking. Eigenlijk zou je ze onder elkaar moeten schrijven, hè, die beide zinnen. Maar wat ik maar wil zeggen is dit, dat men door wedergeboorte niet alleen zalig gemaakt wordt, maar ook de andere termen is erop van toepassing, namelijk men wordt door gerechtvaardigd. Dat gelijk op. En rechtvaardiging wil zeggen dat men vrijgesproken wordt van schuld. Dat is rechtvaardiging. En wanneer wordt men vrijgesproken van schuld? Heel goed. Als men geen schuld heeft. En hoe komt het dat wij geen schuld hebben? Omdat wie gestorven is, die is gerechtvaardigd van de zonde. Romeinen 6, vers 9. En wie opgewekt is met Christus en eeuwig leven heeft ontvangen, heeft deel aan het leven van Christus en daarin is geen schuld. Zover kom ik vanmiddag helaas niet. Maar dat staat er wel om. in de eerste Johannesbrief. Nou, hier maar even bij blijven. Vers 7, opdat wij gerechtvaardigd zijnde door zijn genade erfgenamen zouden worden. Erfgenamen van wat? Nou, wat moesten we nou beërven? Het koninkrijk der hemelen, het koninkrijk Gods, kortom, de zaligheid, ofwel hier gewoon eeuwig leven. Het zijn precies dezelfde uitdrukkingen als uit Matthäus 19. En het woord voor wedergeboorte is dan ook precies hetzelfde. Hetzelfde woord paligenesia. En het veronderstelt dus dat men opnieuw verwekt wordt, maar dan beter. En wel door de geest, let daar vooral op. Er staat niet expliciet geboren worden uit geest, maar uit de beschrijving die hier staat, volgt die conclusie natuurlijk wel. Het is een werk niet van de mens, maar het is een werk van Gods geest. Goed. Nou, daarnaast hebben we een gelijksoortige uitdrukking die ook maar twee keer voorkomt en die is heel gemakkelijk te vinden, want die staat in 1 Petrus 1, beide keren namelijk. 1 Petrus 1 vers 3 en 1 Petrus 1 vers 23. En dat is niet wedergeboorte, maar wedergeboren worden of zoiets. Maar het is gewoon vertaald met wedergeboren. Het is namelijk een voltooid deelwoord. Weer afgeleid van genao, namelijk geboren worden of baren desnoods. Maar nu met een ander voorzetsel. Let wel, en het is hetzelfde woord met een ander voorzetsel. Je moet niet zeggen het is een ander voorzetsel met een wat andere uitgang. Want dat is het niet. Het is allemaal genao, alleen hier met een ander voorzetsel. En voorzetsels veranderen aan een uitdrukking over het algemeen bar, maar dan ook bar weinig en soms zelfs helemaal niets. Hier ook weinig hoor, zult u zien. Want hier staat er het voorzetsel ana voor. En er staat dus ana genao, dat is het werkwoord dan waarvan we hier het volgende deelwoord vinden. Ana, en ana betekent omhoog. En het leuke is, als we pali, het voorzetsel wat we er straks hadden, vertalen naar het Nederlands, vertalen wij het gemakshalve met opnieuw. We denken niet hard na, we zeggen gewoon pali, dat is opnieuw. Ja, of wederom of weer, maar dat zeggen we niet. Dus opnieuw. En ana betekent omhoog. Maar wat is nou het verschil tussen opnieuw en omhoog? Als ik dat vraag, moet je altijd meteen gaan zoeken naar de overeenkomst. Hoor. Als ik vraag wat is het verschil, moet je meteen zoeken naar overeenkomst. Want op is van opnieuw, op wil zeggen hoger dan, dus het is al omhoog. Als je de auto opnieuw schildert, ik heb het altijd over auto's, maar als je de auto opnieuw schildert, of saxofoons, dat weet u, hè? Maar als je de auto opnieuw schildert, dan komt er een nieuwe laag overheen, over, op, omhoog, een hogere laag. Een overgespoten auto herken je meteen, want de laag lak is dikker. Nee, dat klopt, er zitten meerdere lagen op namelijk, hè? Zo zit het gewoon. Dus omhoog wil al zeggen, het is hoger, maar dat is hetzelfde als van opnieuw. Maar hoger wil al zeggen dat het nieuw is. Of begrijpt u dat niet? Dat kan ik haast niet uitleggen. Hè? Iets eroverheen wil zeggen dat het nieuw is. En dat het ook hoger en dus beter is. Nou, die uitdrukking, ana, wordt gebruikt. Dan moet je eens opletten. We zijn begonnen bij Matthäus. Dat was de eerste keer dat die term over wedergeboorte in de Bijbel voorkomt dan. Althans in het Grieks. En daar wordt de term paligenesia gebruikt. Nu zijn we bij Petrus. En het leuke is, in Matthäus 19 werd tot Petrus gesproken. Petrus voerde het woord namens de discipelen. Zeggen we, hebben ons, wat zal ons geworden? En dan loopt hij tegen dat woord paligenesia aan, hè? Nou goed, dan gaat Petrus een brief schrijven. En in de derde vers van zijn brief, ja hoor, heeft hij een woord geleerd, gaat hij het gebruiken en zegt, geloofd zij de God en Vader van onze Heere Jezus Christus, die naar zijn grote barmhartigheid, het is net of hij Titus ook even meegelezen heeft, net als wij, hè, wat hetzelfde woord stond, naar zijn barmhartigheid, goede tierenheid en liefde en zo, hè, die naar zijn barmhartigheid ons heeft wedergeboren. En dan zeg je, het is niks verkeerd, dat is de term wedergeboren. Jawel, maar het leuke is dat hij een uitdrukking gebruikt, dezelfde uitdrukking met een ander voorzetsel, omhoog. Hij zegt dus niet zozeer in het algemeen opnieuw of weer, maar hij legt de nadruk op dat het een geboorte is omhoog, naar boven toe, om het dan nog verder te overdrijven. Nee. Waarna de vraag moet zijn, waarom gebruikt u niet de uitdrukking die de Heer hem voorhield? En beter, waarom gebruikt hij dezelfde uitdrukking, want dat is het in wezen toch, dezelfde uitdrukking, maar met een ander voorzetsel? En het antwoord is eenvoudig, omdat Anna meer nadruk legt op omhoog, naar boven toegericht, dan de uitdrukking pali. Daar hoef je eerst een groot kenner van het Grieks voor te zijn om dat te kunnen zeggen. Anna wil uitdrukkelijk zeggen omhoog. Dat wil zeggen, Petrus legt nadruk op iets wat ook al zat in de term paligenesia. Maar hij overdrijft het, hij maakt het groter. En waarom doet hij dat? Waarom zou hij dat doen? Eenvoudig omdat hij daar de nadruk op wil leggen. En ze denken, het is opnieuw geboren worden, maar het is naar boven toe. Het geeft namelijk een andere richting aan de dingen. Gewoon opnieuw in de zin van weer zegt niks over een betere richting. Zegt alleen dat het bij herhaling gebeurt. Maar Petrus zegt, denk erom, het is niet alleen een herhaling. Het is ook beter, het verandert de richting en dus de gerichtheid van de mens en van de gelovigen. Want het geeft hem een andere bestemming. Want omhoog wil zeggen dat de bestemming hoog ligt. Daarheen is men dan onderweg. En dat dat de verklaring is voor deze andere uitdrukking, dat blijkt ook wel, want lees maar verder. Na zijn barmhartigheid heeft hij ons wedergeboren tot naar iets toe. Heeft ons Anna Genao, weet je wel, waarheen? Ja, omhoog, zei hij al. Waarheen, vragen we opnieuw, en dan zegt hij tot, want dat geeft de bestemming aan, tot een levende hoop. Waarna hij eerst zegt dat die wedergeboorte tot stand komt door de opstanding van Jezus Christus uit de doden, waarbij het verschil is tussen Jezus Christus en wij, maar de overeenkomst is dat het in beide gevallen gaat om opstanding uit de doden. Wedergeboorte is opstanding uit de doden. En wij zijn wedergeboren tot een levende hoop door de opstanding van Jezus Christus uit de doden. Zo moet je hem lezen dus, het vers. Dat begrijpt u toch hopelijk, hè? Onze leesoefening van deze middag. Hè? Ik zeg het nog een keer. Die naar zijn grote barmhartigheid ons heeft wedergeboren tot levende hoop door de opstanding van Jezus Christus uit de doden. Want dat wat met Jezus Christus gebeurt, gebeurt met de gelovigen, met ons dus. Maar het leuke is dat dat wat met Jezus Christus gebeurde heet opstanding uit de doden en dat wat met ons gebeurt heet wedergeboorte, maar dat is dus ook opstanding uit de doden. Dat is gewoon een kwestie van lezen. En anders, je kunt altijd zeggen, wij wedergeboren, wel, dat is door de wedergeboorte van Jezus Christus. Of Jezus Christus opgestaan uit de doden, wel, wij zijn met hem opgestaan uit de doden. Het is allebei volstrekt bijbels en voor allebei de redeneringen zijn schriftplaatsen aan te wijzen uiteraard. Maar hier wordt in synoniemen gesproken op dat die begrippen elkaar zouden verklaren. Wedergeboorte is dus opstanding uit de doden. En wij zijn wedergeboren door de opstanding van Jezus Christus uit de doden. En we zijn omhoog geboren omdat Jezus Christus uit de doden, jawel, omhoog gehaald. Hij werd namelijk uitermate verhoogd. Nou, daarmee is het voorzetsel verklaard. Dezelfde uitdrukking, maar met een ander voorzetsel. Anna. Je zou zeggen, daar verscheen opnieuw de Messias, maar nu wel wat hoger en naar boven toe. Dat is ook zo. Want de uitermate verhoging van Christus, dat is inderdaad zijn opstanding en hemelvaart. Zijn wedergeboorte dus. En dat is daadwerkelijk omhoog. Ergens naartoe. Er staat ook naar een levende hoop. Een hoop die leeft. Daarheen zijn wij wedergeboren. Maar naar de volgende vraag is, wat is onze levende hoop? Dat is makkelijk genoeg, want ik kan de vraag korter maken, wat is levend? En dat is er maar één, dat is namelijk Christus zelf. Want die is opgestaan uit de dood. En onze levende hoop is dus ook Christus, inderdaad, ja. Dat is tamelijk samenvattend gezegd, meer in de breedte moet ik zeggen, alles wat wij hopen, oftewel alles wat wij verwachten, verwachten wij uiteraard van de Heere Jezus Christus. Dus is Hij als het ware, maar dat laten we daarna weer weg, dus is Hij onze hoop. En dat het zo is, blijkt ook wel, want dat tot een levende hoop wordt in vers 4 nog veel breder gezegd, want daar staat tot een onverderfelijke, dat is dus levend, en onbevlekkelijke, dat is dus levend, en onverwelkelijke, dat is dus levend, erfenis, en dat is hoop. Het zijn gewoon synoniemen. Onverderfelijk, onbevlekkelijk en onverwelkelijk, dat is dat wat leeft. En erfenis is dat wat men verwacht voor de toekomst, uiteraard. Hoop dus. En waar is die erfenis dan? Dat is de volgende vraag. Die moet je weten, anders krijg je het verkeerde antwoord. Hè? Dus de volgende vraag is, waar is die erfenis dan? En is het antwoord, die wordt, tot op heden, die wordt in de hemel voor u bewaard. En we zijn wedergeboren, opdat we die erfenis zouden ontvangen. Die erfenis wordt in de hemel bewaard, dus worden we omhoog geboren. Los van de gedachte dan, dat bovendien ons burgerschap in de hemel is en onze eindbestemming trouwens ook. Maar dat geldt natuurlijk niet voor allen die ooit nog eens deze brief van Petrus lezen. Maar voor allen die ooit nog eens deze brief van Petrus lezen, geldt wel dat hun erfenis bewaard wordt in de hemel. Want als zij verwachten als erfenis het geopenbaarde koninkrijk van de Heer Jezus Christus, moet toch gezegd worden dat het, totdat het zover is, bewaard wordt in de hemel. Zoals zo mooi blijkt uit het bekende visioen van Openbaring, waar het koninkrijk, het nieuwe Jeruzalem, het koninkrijk uit de hemel nederdaalt naar de aarde. Waar was het voordat het op de aarde was? In de hemel uiteraard. Daar wordt het bewaard. En als onze hoop is dat koninkrijk van Christus, dan moet vastgesteld worden dat het bewaard wordt in de hemel. En dat wij dus een gerichtheid hebben inderdaad ook naar de hemel. Die begint al vroeg. Vandaar dat het dus heet omhoog geboren worden. Dat is de uitdrukking hier in 1 Petrus 1, maar het zal duidelijk zijn dat het omhoog geboren worden hetzelfde is als opstaan uit de dood. Dat is de strekking van vers 3. Zodat de uitdrukking zichzelf verklaart. En daarna hebben we hem nog een keer in vers 23, waar staat, gij die wedergeboren zijt, staat het woord in precies dezelfde vorm met hetzelfde voorzetsel, wedergeboren. Gij die wedergeboren zijt, niet uit vergankelijk, maar uit onvergankelijk zaad. Nou, waaruit zijn we wedergeboren? We hebben er straks gelezen, uit de werking van de Heilige Geest, uit het bad namelijk. En zoals gezegd, dat bad, dat water, kan zijn geest, maar dan kan het ook aanduiden als woord, omdat er in de praktijk weinig verschil tussen bestaat. En hier wordt het dan ook inderdaad aangeduid als woord, want er staat, gij die wedergeboren zijt, niet uit vergankelijk, maar uit onvergankelijk zaad, door het levende en eeuwig blijvende, of het levende, namelijk eeuwig blijvende woord van God, zodat u onder dat levende dient te verstaan, eeuwig levende. Oftewel eeuwig leven hebbende woord van God. Het zijn dus drie woorden, levend en eeuwig en blijvend. Maar de woorden eeuwig en blijvend hebben min of meer dezelfde betekenis, want iets wat eeuwig is, is eigenlijk blijvend. En die beide woorden geven dus commentaar op leven. Levend namelijk niet in de zin van dit aardse leven, het oude leven, het natuurlijke leven, maar leven in de zin van goddelijk leven en dus eeuwig leven. En dat was precies de uitdrukking die in Matteüs 19 gebruikt werd, toen de Heer sprak tot Petrus. Gij die wedergeboren zijt uit levend en eeuwig blijvend woord van God. En dat wordt dan weer verder gezegd in vers 25. Het woord des Heren blijft in de eeuwigheid en dit is het woord dat onder u verkondigd is. Zodat inderdaad het prediken van het evangelie hetzelfde is als zaaien. Het zaaien van het zaad der wedergeboorte. Sommigen denken maaien, maar dat is een misverstand hoor. Het is zaaien. Nou, zo kom je het ook verder in de Bijbel tegen, met name dan natuurlijk in sommige van de gelijkenissen. Dan hebben wij nog een uitdrukking, en dat is de meer bekendere uitdrukking van Johannes 3, een uitdrukking die ook maar twee keer gebruikt wordt, en ook maar in één hoofdstuk, dus dat is Johannes 3, vers 3 en 7. Waar staat, Jezus antwoordde en zeide tot hem, voorwaar zeg ik u, tenzij dat iemand wederom geboren worden, let op dat er staat wederom geboren en niet wedergeboren, er staat wederom geboren, waarmee de vertalers uitdrukking hebben gegeven aan het verschijnsel, dat er inderdaad weer een andere uitdrukking staat. Zij gebruiken dus ook een andere Nederlandse uitdrukking. Scheelt maar weinig, maar het scheelt in het Grieks ook maar weinig. Ze hebben hun werk echt goed gedaan, hoor. Dus, tenzij er iemand wederom geboren wordt, hij kan het koninkrijk Gods niet zien. Nou, eerst ga ik in dan niet op het Grieks, maar gewoon op wat er letterlijk staat zo. De gedachte is nou dat iemand dus het koninkrijk Gods pas kan zien als hij wedergeboren wordt of is. Maar dat lazen we ook in Matteüs 19, waar niet deze uitdrukking stond, maar die andere, parigenesia. Zodat je maar weer ziet dat het toch om hetzelfde gaat. Wat voor uitdrukking er ook staat, doet er niet toe, het gaat om hetzelfde. Namelijk om het zien van het koninkrijk. En dan moet u niet zeggen, zien is wat anders dan beërven. Want het is precies hetzelfde natuurlijk. Hè? Het koninkrijk ziet men pas als men erin is, uiteraard. En men kan er alleen in zijn als men daar erfenis in heeft gekregen. En erfenis is weer dat wat men ontvangt na de dood. Toch? Ja, dus je kunt deze dingen pas zien als je wedergeboren bent en dus opstandingsleven hebt ontvangen en dus het koninkrijk bent binnengegaan. Want hier staat dan, tenzij dat iemand wederom geboren wordt, hij kan het koninkrijk Gods niet zien. Maar in vers 5 staat, zo iemand niet geboren wordt uit water en geest, hij kan in het koninkrijk Gods niet ingaan. Maar het zien of ingaan is hier volstrekt hetzelfde. Trouwens, de Engelsen zouden daar wat minder moeite mee hebben dan wij. Want als je daar de dokter ziet, dan betekent het dat je bij de dokter geweest bent, daar naar binnen gaat en zo. En een gesprek met hem hebt enzovoort. Dat is hun opvatting omtrent het begrip zien. En zo is het hier ook. Het koninkrijk zien wil zeggen dat je inderdaad het koninkrijk binnen gaat en daar deel aan hebt. En vers 3 zegt, men moet wederom geboren worden. Vers 5 zegt, gij moet geboren worden uit water en de geest. Daar staat niet een uitdrukking die je kunt vertalen met wedergeboren worden. Er staat dus een andere uitdrukking, maar wel met dezelfde betekenis. Geboren worden uit water en geest is uiteraard hetzelfde als wederom geboren worden uit vers 3. Waarmee dan meteen weer aansluiting gevonden wordt, niet alleen dus bij de uitdrukkingen uit Matteüs 19... over het ingaan in het koninkrijk, maar ook met de uitdrukking in 1 Petrus 1 en zeker ook Titus 3, waarin is gezegd wordt dat men door het bad wedergeboren wordt, oftewel door de Heilige Geest in Titus 3 en in 1 Petrus 1, men wordt wedergeboren door het woord van God. Nou, in Johannes gaat het in de eerste plaats om het woord en vervolgens ook om geest, beide dingen. Johannes Evangelie gaat in zijn geheel over woord uiteraard. Hè? Op grond van vers 1 gaat het hele Bijbelboek over woord. In het begin was het woord immers. En daar gaat het hele Bijbelboek dan verder over. En verder is het zo dat de beloften omtrent de uitstorting van de Heilige Geest vinden we echt uitsluitend in het Johannes Evangelie. Beide begrippen vallen namelijk samen en worden aangeduid als water. En zelfs zodanig valt het samen dat hier de uitdrukking voorkomt water en geest. Uiteraard niet in de vorm van een optelsom, maar in de zin van een hendiadis dus. Hè. Namelijk water, namelijk geest. Oftewel geestelijk water. Want de gedachte die de Heer hier heeft, is de gedachte die je eerst overneemt van Nicodemus, die zegt wedergeboren worden. Kan hij ook andermaal in zijn moeders buik ingaan en geboren worden? De man was dus toch redelijk goed voorgelicht. Kan er in zijn moeders buik ingaan en andermaal geboren worden? Het antwoord is nee, dat niet Nicodemus, maar je moet ook niet denken aan het vruchtwater van de moeder, maar je moet denken aan het zaad, het woord namelijk van de vader, en vader schrijven dan met een hoofdletter, zodat dat een dubbele tegenstelling is. Nicodemus dacht aan het vrouwelijke en dus aan het aardse in het algemeen en dus aan de oude mens en de natuurlijke geboorte, die immers ook uit water plaatsvindt, maar deze dingen zijn er wel, maar ze zijn een beeld van wedergeboorte die niet plaatsvindt uit het natuurlijke water, maar uit geestelijk water, en dat is het water, namelijk het woord van God. Een paar hoofdstukken verder staat ook dat de uren komt dat de doden in de graven zijn, de stem, het woord dus, van de zoon des mensen zullen horen en zullen uitgaan enzovoorts. Dus opstanding, dat is wedergeboorte, door het werk van de geest. Geestelijk water heet het hier dan ook, maar ik moet erbij vertellen dat de uitdrukking water en geest vertaald naar geestelijk water vervolgens helemaal vervangen wordt, niet door het woord water, maar door het woord geest. Heb je dat? Zodat het inderdaad niet gaat om water als zodanig, maar omdat waar het water een beeld van is. Dat is jammer voor de baptisten die officieel leren, dat weten de meeste baptisten niet, daar gaat het niet om, maar officieel leren die dat dit vers waar staat, gij moet geboren worden uit water en geest, dat betekent dat men wel degelijk gedoopt moet worden in water om wedergeboren te kunnen worden. Om uit de geest geboren, moet geboren worden uit water en geest, dus als je eerst in het water gedoopt wordt, ontvang je daarna ook de geest. En in Pinksterkringen zegt men precies zo. Dan wil men graag in tongen spreken en genezen worden. Zeggen we, ja broeder of zuster, maar bent u eigenlijk al gedoopt in water? Zo niet, dan moet het nog maar eens. En zo ja, dan is het misschien niet goed gebeurd, moet het nog maar even over. Zo heb ik mensen gekend die ze voor de derde keer lieten dopen. In water. Door dezelfde predikant overigens. En die wist het ook, maar dat, nou ja, goed. Dan moet het maar over als het niet werkt. Maar dat is helemaal een demonstratie van slecht kunnen lezen. Want water en geest is geestelijk water, maar geestelijk water is geest. Het water namelijk is een beeld van de geest. Want je kunt wel zeggen, maar in vers 5 staat toch water en geest? Dan zeg ik, in eerste plaats staat niet water plus geest, of water zowel als geest. En in de tweede plaats, en dat is een veel belangrijker argument, vers 6 zegt, hetgeen uit het vlees geboren is, dat is vlees, en hetgeen uit de geest geboren is, dat is geest. En het zegt niet, wat uit het water geboren is, dat is water. Zodat het water toch geen rol speelt. En volgende vers, bedoel ik vers 8 dan mee. De geest, vertaald met wind, maar er staat hetzelfde woord, geest, pneuma. De geest blaast of waait waarheen hij wil en gehoort zijn geluid, enzovoorts. Alzo is een ieder die uit de geest geboren is. Maar hoe is een iemand die uit water geboren is? Staat er niet bij. Waarom niet? Omdat het daar niet over gaat. Het gaat om geest. De natuurlijke geboorte is namelijk uit vlees, van vers 6. En de wedergeboorte is uit geest, van vers 6. Of de natuurlijke geboorte is uit natuurlijk water, maar de wedergeboorte is uit geestelijk water. En dat is het woord van God. Nou, moeilijker is het niet. En ook in deze verse blijkt dat wedergeboorte inhoudt dat men het koninkrijk binnengaat. Men wordt weliswaar verwekt. Door het woord Gods uiteraard, of door de geest. Het is dus inderdaad een bad der wedergeboorte. En het resultaat is dat men het koninkrijk ziet, dan wel binnengaat, want het is in de praktijk toch hetzelfde. Waarna bovendien nog gezegd wordt dat althans aanvankelijk deze dingen verborgen zouden blijven, want dat staat er. Hè? Je hoort het, je ziet het niet, hè? Je ziet de geest niet, je ziet de activiteit, maar je hoort het wel. Maar goed, daar ga ik maar niet verder op in. Wat ik er wel bij moet vertellen, is dat de term die hier dan vertaald wordt met wederom geboren worden, in vers 3 en in vers 7, is weer dezelfde uitdrukking met weer een ander voorzetsel. Dit keer staat er een moeilijk voorzetsel voor, anoten, en dan heb ik niet te veel verstand van Grieks, maar volgens mijn idee is anoten toch verwant met ana, dat kan een kind horen, dus ik denk dat het ook zo is. En dus heeft het ook iets met hoog te maken. En dat klopt ook, want anoten betekent niet letterlijk naar boven, maar het betekent van boven. Van bovenaf dus. Dan moet je niet zeggen van boven naar beneden, want dat betekent de uitdrukking van boven ook lang niet altijd. Nee, als je van bovenaf, van boven opdracht hebt gekregen, enzovoorts. Je hebt van boven opdracht gekregen. Heb je een opdracht gekregen naar beneden? Nee, de opdracht komt dan van hogerhand, heet zoiets. Maar het is heus niet naar lagerhand of iets dergelijks. Van boven wil heus niet altijd zeggen naar beneden. Dat is misverstand, hoor. Hoofdzakelijk gemaakt door de wiskundigen onder u. Nee, maar dat betekent het niet. Van boven zegt namelijk wel wat over de oorsprong, maar niet over de bestemming. Dus iets wat van boven komt, gaat niet per definitie naar beneden. Toch? Zeg je dan? Alles wat valt wel, ja. Ander voorbeeld. Ik hoop dat ik daar nog niet in verdwaal, in het andere voorbeeld. Maar een heel toepasselijk voorbeeld. Waar gaat de mens die niet wedergeboren is, maar waar gaat de mens die geboren is naartoe? De mens die geboren is, waar gaat hij naartoe? Maar Meutert de Teu, weet u wel, hè? Waar gaat hij naartoe? Niet bekend. Naar beneden. Hij is er nog, maar waar gaat hij naartoe? Wat is zijn bestemming? Ja, zelfs onder de aarde. Hij gaat naar beneden namelijk. De natuurlijke mens gaat naar beneden. Nooit gelezen? Jawel, toch. In Genesis 3, maar er stond nog meer bij. Nee, tot stof zou hij, weet ik keren. Hij zou naar de aarde, naar beneden dus. Want de aarde is beneden, de hemel is boven, de aarde is beneden. Hij zou naar de aarde wederkeren. Want de eerste vraag was nu even, waar gaat hij naartoe? Naar beneden. Dus trek je toch ook niet de conclusie dat hij dus van boven kwam? Want dat is niet zo. Want waar kwam hij vandaan? Ook van beneden, jazeker wel. Hij was namelijk uit de aarde en keerde dus tot en daarmee in de aarde weder. Want stof, zei gij, want de mens werd geformeerd uit het stof der aardbodem. Dat wil niet zeggen dat hij stof achter zich liet, maar het wil zeggen dat hij van stof gemaakt is. Goed lezen. Hij was uit het stof der aardbodem geformeerd. En hij keerde dus ook tot dat stof van de aardbodem weder. Hij is wat hij altijd al was en hij blijft wat hij altijd was, stof. En hij mag er dan zich een tijdje lang boven verheven hebben. Of geworden zijn, dat kan ook, hè. Maar hij keert in het stof weder. Dat wil zeggen, zijn oorsprong is beneden. Hij is dus van beneden geboren. Om zo te zeggen. Nee, het staat niet in de Bijbel zo, die uitdrukking. Maar ik verzin hem ter plekke, hè. Hij is van beneden geboren, maar hij is ook naar beneden geboren. En hij is zelfs naar beneden geboren, omdat hij van beneden geboren is. Als je het hele verhaal bij elkaar optelt, kom je dus zelfs tot de ontdekking dat van, in de zin van afkomst, en naar, in de zin van bestemming, ook niet altijd verschillend is. Want de bestemming van de natuurlijke mens is bepaald door zijn afkomst. Hij is uit de aarde en dus aards en keert tot de aarde weder. Dat is van zo'n groot belang dat het in 1 Korinthe 15 natuurlijk nog wordt aangehaald. Waarom sterft de oude mens? Staat daar wel, omdat hij uit de aarde en dus aards is. Hij is eruit, hij gaat er naartoe, maar dat bepaalt zijn wezen. En dus heet hij aards. Als je Adam zo nodig alternatief wil vertalen, zijn naam dus, dan zou je het dus moeten vertalen met aards. Hij is per slotverrekening uit Adama genomen en heet Adam, dus je zou zijn naam ook gerust kunnen vertalen met aards. Dat is hij namelijk. Weet ik. De term wordt op verschillende manieren vertaald en terecht, omdat het allemaal eraan hangt. Maar nou goed, de natuurlijke mens is dus uit de aarde aards. Dat wil zeggen, hij is van beneden geboren en ook naar beneden. En het verschil met de wedergeboren mens is dat de wedergeboren mens is geboren van boven, anno ten, dit woord, hier in 1 Johannes 3 vers 3 en 7. Tot Nicodemus wordt dus gezegd, tenzij dat iemand van boven geboren wordt. Hij kan het koninkrijk gods niet zien. Hij moet een andere afkomst krijgen. Betekent dat. En in 1 Peter staat dat we naar boven geboren zijn. En dat is daarmee meteen verklaard. Want hoe komt het dat een wedergeboren mens naar boven geboren is? Omdat hij van boven geboren is natuurlijk. Zie je, dat is geen tegenstelling. Integendeel, het ene is een gevolg van het ander. Het een vloeit uit het ander voort. Want net zoals de natuurlijke mens tot de aarde wederkeert, omdat hij uit de aarde is, zo keert de wedergeboren mens tot God weder, omdat hij inderdaad uit God geboren is. Daar kun je vergif op innemen. Nou, op de eerste uitdrukking wel, de tweede wat minder goed. Maar, hè? Maar zo is het toch. Zo zeker is dat, dus het is helemaal geen tegenstelling. Bovendien mag u nooit vergeten dat de uitdrukking die hier vertaald is met aanoten, dus vertaald is met van boven, ook gerust in dezezelfde Bijbel vertaald wordt met van voren af aan. En dus ook gewoon betekent opnieuw. Of vanaf het begin. Ja, weet ik zelfs uit het hoofd, dat is in het Lucas-evangelie, gebruikt Lucas die term. Hij zegt dat hij dingen van voren af aan of van begin af aan onderzocht heeft. Ja, van voren aan staat er. Dat is in vers 3 van Lucas 1. Zo heeft het ook mij goed gedacht, hebbende alles van voren aan. Anno ten. Hij zegt niet van bovenaan, hij zegt van voren aan. naastelijk onderzocht. Nou zijn er natuurlijk altijd mensen die zeggen, maar hij heeft het ook van bovenaan onderzocht. Want het is natuurlijk van God ingegeven wat hij geschreven heeft. Dus is het van bovenaan, van God gegeven. En dan zeggen, ja dat kan wel zijn, maar hoe onderzoek je iets dan van bovenaf aan? Hoe onderzoek je de geschiedenis op deze manier dan? Dat kan toch niet? Dat kun je niet onderzoeken, dan wordt het je gewoon gegeven. Dan hoef je niet te onderzoeken. Dus betekent het echt, zoals die hier vertaald is, van voren af aan. Maar wel ook in de betekenis van nu beter. Of nu nieuw, toch anders. En beter mag ik niet helemaal goed zeggen. Maar de gedachte van Lucas is dat er zijn al anderen die iets gedaan hebben zoals ik nu ga doen. Maar ik heb het van voren af aan onderzocht. In de zin van dat ik inderdaad vanaf het begin begon. En het is ook zo, want niemand spreekt zo uitgebreid over het begin van de geschiedenis van de Heer Jezus hier op aarde als juist Lucas. De geboorte van de Heer Jezus. Uitgebreid. Dat is dus inderdaad terecht zo. Maar bovendien voegt hij daarmee ook een andere gedachte, een ander aspect toe aan de verhalen die al eerder verteld waren. Dus het heeft toch gewoon de betekenis van opnieuw, maar nu beter. Alleen met een klein beetje nadruk op van boven. En ana betekent dus als voorzelfs ook van opnieuw, maar nu beter, maar met een nadruk van naar boven. En pali betekent ook dat het opnieuw gebeurt, maar met de nadruk gewoon op het gebeurt opnieuw omdat het beter moet. Dus zoveel verschil zit er echt niet in. En je mag dus ook niet de grote fout maken die men tegenwoordig wel maakt, die ik ook een paar keer tegenaan gelopen ben, door te zeggen dat deze drie verschillende uitdrukkingen drie verschillende betekenissen zouden hebben. Want dat is absoluut niet het geval. Integendeel, ze verlichten juist elkaar. Dat wil zeggen, ze verklaren elkaar, ze lichten elkaar toe. Maar ook via de gewone taalstudie van het woord als zodanig, met oogklep op, smal kijkend, in een vergrootglas, leidt ons tot de conclusie dat die drie verschillende voorzetsels overwegend dezelfde betekenis hebben met een iets verschillend accent. En dat het bovendien om hetzelfde gaat, blijkt gewoon ook uit zonder oogkleppen kijken, namelijk de hele context meelezen, want je zult zien dat het over volstrekt hetzelfde gaat. Het zalig worden, het ingaan in het koninkrijk zien en dus inderdaad wedergeboren worden, nieuw leven ontvangen. Ik had nog een heleboel schriftplaatsen die ik u voor had willen houden, maar die bewaar ik wel voor een andere keer. Schriftplaatsen waar helemaal geen voorzetsels gebruikt worden, behalve het voorzetsel uit, waar staat dat men uit God geboren wordt. Of dat men geboren wordt uit water en geest. Of gewoon uit geest. Of uit hem. Of zelfs tot zevenmaal toe gewoon uit God. Anders niks. U vindt al die uitdrukkingen trouwens in Johannes en in de eerste Johannesbrief. En die uitdrukkingen staan allemaal voor precies hetzelfde. Wedergeboorte. Maar het gaat niet zozeer om het voorzetsel wat gebruikt wordt. Het gaat erom waar de oorsprong ligt van die wedergeboorte. Waardoor hebben we een andere afkomst en daarmee ook een andere bestemming gekregen? Waardoor zijn we terechtgekomen op een hoger niveau? Beter dan het niveau van de natuurlijke mens? En het antwoord is dat het gebeurd is door God, oftewel uit God, ofwel uit hem, oftewel uit de geest. Het betekent dan ook dat het leven dat men door wedergeboorte ontvangen heeft, en dus gewoon op grond van geloof, dat het leven is van God zelf, dat het geestelijk leven is, het leven dus is van de geest, en omdat het zo is, ligt onze bestemming daarmee dan ook vast. En dat is de zekerheid die wij als gelovigen hebben, dat wij hebben dit eeuwig leven ontvangen. Al een paar weken terug geloof ik dat ik u dat voorhield, dat staat in ieder die gelooft dat Jezus is de Christus, die is uit God geboren. Die is wedergeboren. Die is van boven geboren. Die is naar boven geboren, uiteraard. Kortom, om een andere uitdrukking van Petrus te gebruiken, dat kan ik moeilijk nalaten, die heeft deel gekregen aan de goddelijke natuur. Dat is 2 Petrus 1, waar de apostel zijn eerste brief begint met het begrip wedergeboren te introduceren in het derde vers van de eerste brief. Zo gebruikt hij ook dezelfde gedachte, dezelfde waarheid bij de introductie van zijn tweede brief. Namelijk in 2 Petrus 1, inmiddels dan niet het derde, maar het vierde vers. Al is het een en dezelfde lange volzin. Maar daar staat in vers 3, gelijk ons zijn goddelijke kracht. Maar goddelijke kracht is gewoon het goddelijk leven uiteraard. Of zullen we zeggen de goddelijke geest? Want het is toch kracht van omhoog? Gelijk ons zijn goddelijke kracht alles wat tot het leven en de godzaligheid behoort geschonken heeft. Niet schenken zal, maar geschonken heeft. God heeft ons door zijn kracht alles wat tot het leven en de godzaligheid behoort geschonken. En het is niet leven zowel als godzaligheid, daar gaan we weer, maar het is uiteraard gewoon het godzalige leven. Niet te verwarren met het gewone natuurlijke leven van de mens. Maar God heeft ons alles gegeven wat tot het godzalige leven behoort, wat erbij hoort. Dat wil zeggen, niet alleen maar eeuwig leven, want dat is dat godzalig leven, maar ook alles wat bij dat leven hoort, alle kenmerken die daarbij horen, enzovoorts. En vooral ook de eindbestemming die daarbij hoort, vanzelfsprekend, de erfenis. Zodat hier inderdaad ook over wedergeboorte gesproken wordt, al worden andere termen gebruikt. En dan staat er, in vers 4, door welke ons de grootste en dierbare beloften geschonken zijn, opdat gij door dezelfde der goddelijke natuur deelachtig zoudt worden. God heeft ons die dingen gegeven opdat we deel zouden krijgen aan de goddelijke natuur. Maar de goddelijke natuur is gewoon het leven van God. En als wij het ontvangen hebben, is het het leven uit God. En het leven uit God is uiteraard uit God geboren. Dus het gaat om precies dezelfde dingen, al worden andere uitdrukkingen gebruikt. We hebben deel gekregen aan de goddelijke natuur, omdat we inderdaad uit God geboren zijn. En wie uit Adam geboren is, is de adamitische natuur deelachtig geworden. En wie uit God geboren is, is der goddelijke natuur deelachtig geworden. En gelijk ze alle in Adam sterven. Romeinen 5, hè? Nee, 1 Korinthe 15 is het natuurlijk, maar Romeinen 5 vinden we woorden van gelijke strekking. Gelijk ze al in Adam sterven, zullen allen die deel hebben aan het leven Gods levend gemaakt. Want het leven Gods heet gewoon Christus. Hè? En dus, gelijk ze al in Adam sterven, zullen ze allen in Christus levend gemaakt worden. En gelijk door één mens, Adam, de zonde in de wereld gekomen is en door de zonde de dood. Zo is door één mens, namelijk Christus, en door één rechtvaardigheid van Christus het leven in de mens, in de wereld gekomen, eeuwig leven wel te verstaan. Het is precies dezelfde gedachte. En door geboorte krijgt men deel aan de adamitische natuur, en door wedergeboorte krijgt men deel aan de goddelijke natuur. En de adamitische natuur heeft tot kenmerk dat het sterft, dat het verderfelijk, verwelkelijk, vergankelijk is, en de goddelijke natuur heeft tot kenmerk dat het onverderfelijk, onverwelkelijk en onvergankelijk is. Dat waren de termen dus uit 1 Petrus, dat doe ik met opzet even zo. Hè? Het is precies dezelfde gedachte. En er staat er ook bij, opdat gij door dezelfde der goddelijke natuur deelachtig zoudt worden, nadat, want er staat deelachtig zoudt worden, dat was dus een belofte ooit, gij zoudt dat deelachtig worden in de toekomst. Ja. Maar de vraag is, wanneer dan? En dan staat het erachter natuurlijk. Ja. Er staat namelijk, nadat gij ontvloden zijt het verderf, waarbij verderf een ander woord gewoon is voor de dood. Of gewoon het bestaan van deze oude wereld, want die is helemaal aan verderf onderhevig. En daarom dus, wanneer zal men de goddelijke natuur deelachtig worden? Wel, nadat men ontvloden is aan het verderf dat in de wereld is door de begeerlijkheid. Zodat verderf hier de aanduiding is van de werking van zonde en dood, maar ook wet eigenlijk. Maar zonde en dood in de wereld, oftewel in de natuurlijke mens. Maar nadat men met Christus gestorven is, krijgt men deel aan het opstandingsleven van Christus. Nou, dat is weer 1 Petrus 1, vers 3. Geloof zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die ons heeft wedergeboren tot een levende hoop, door de opstanding uit het verderf, uit de dood dus, van de Heer Jezus Christus. Tot een onverderfelijke, onverwelkelijke, een onvergankelijke erfenis die in de hemel voor ons bewaard wordt. Zodat het precies dezelfde gedachte is, want we hebben eeuwig leven ontvangen opdat we inderdaad die erfenis zouden ontvangen en de volle erfenis zouden ontvangen inderdaad in de toekomst. En dat is ook wat hier staat. We hebben ontvangen door zijn goddelijke kracht alles wat tot het leven en de godzaligheid behoort. Omdat wij zijn wedergeboren namelijk, want de aard van het leven is bepalend voor de bestemming. Waarheen wij onderweg zijn, is afhankelijk van wie wij zijn. Zijn we van beneden geboren, dan gaan we naar beneden. Zijn we van boven geboren, dan gaan we uiteraard naar boven. En vandaar dan ook dat het volkomen aansluit met langzamerhand toch wel bekende gedachten uit Filippenzen en Colossenzen. Dat we zouden zoeken de dingen die boven zijn, dat we ons gericht zouden houden op de hemel, op de plaats namelijk waar ons burgerschap is, de plaats waar onze erfenis bewaard wordt, de plaats waar onze levende hoop is, de plaats ook waaruit wij die levende hoop verwachten. De zaligmaker dus, bedoel ik, hè? Die zou komen. En zijn loon zou met hem zijn en al die dingen meer. Daarom zijn we inderdaad wedergeboren in de zin van naar boven toe. Daar ligt onze bestemming en daar richten wij ons ook op. En het grote voorrecht van ons als gelovigen in deze wereld nog is dat we weliswaar naar de oude mens deel uitmaken van deze wereld. Maar dat we van God uitgezien volmaakt zijn in hem. Ik ben er niet naartoe gekomen, maar als ik zo door was gegaan vanmiddag, dan had ik het met u gelezen in 1 Johannes 3, waar staat: wat uit God geboren is, zondigt niet. Wat uit God geboren is, dat is volmaakt. Wij zondigen wel, maar wat uit God geboren is, zondigt niet. Dan blijkt het dat wat uit God geboren is en wat wij hebben ontvangen, dat het onaantastbaar is. Inderdaad, niet ontvankelijk is voor de werking van het verderf. Immuun is voor de zonde die in de wereld heerst enzovoorts. En dat is de overwinning waarin we altijd staan en waarover wij dus de volgende keer wel weer verder hopen te spreken. We zullen het hierbij laten, want het is inmiddels wel weer wat laat geworden. We zullen de Heer danken. Trouwe Vader in de hemel, we zeggen u dank dat we u als onze Vader mogen kennen. Niet alleen als onze Schepper, maar ook als degene die ons heeft wedergeboren doen worden uit de dood. We danken u, Vader, dat u ons deelgenoot hebt gemaakt van de zaligheid die in Christus Jezus is. We danken u dat we deel hebben niet alleen aan zijn goddelijke natuur, maar ook daarmee aan zijn zaligheid en zijn erfenis, aan zijn rechtvaardigheid. We danken u, Vader, dat u ons ziet in hem als volmaakt en als eerstelingen van een nieuwe schepping. Als erfgenamen ook samen met Christus van deze nieuwe wereld. Wij danken u, Vader, dat we daar deze middag bij stil mochten staan. En mogen zien hoe ook zoveel verschillende wijzen of verschillende plaatsen ook in uw woord gesproken wordt over deze belangrijke, deze ene grote waarheid. Dat een nieuwe schepping tot stand gebracht wordt uit de oude. En dat wat geboren is, wedergeboren zou worden, opdat het deel zou krijgen aan een beter leven. Het leven van een nieuwe schepping, het leven van Christus zelf. We danken u, Vader, dat we mogen weten dat we door geloof en door uw genade, door de rijkdom van uw barmhartigheid, hieraan hebben deelgekregen. We zijn wedergeboren door het bad der wedergeboorte en vernieuwing des Heilige Geestes. We danken u, Vader, dat het uw geest is die in ons werkt. En dat wij mogen rusten in het door u volbrachte werk in onze heiland, de Heer Jezus Christus. Wilt u ook met ons zijn wanneer we deze plaats willen verlaten? Wilt u bovenal deze woorden in ons hart drukken, opdat we inderdaad uit deze woorden, uit uw evangelie zouden leven en daarmee zouden leven tot eer van uw naam. Omdat we eer zouden geven aan het werk wat u volbracht hebt, in plaats dat we zouden roemen in onszelf. We vragen u dan, Vader, verheerlijk uw naam in ons als uw kinderen, om Christus wil. Amen.